Testing, yes.
Yeah.
Goedemiddag gemeente, gasten die thuis meeluisteren en andere gemeenteleden die thuis ook met ons verbonden zijn. Vanmiddag zal dominee Vogel ons voorgaan. We zullen niet luisteren naar het lied wat aangegeven staat, maar naar het lied Zoals je bent. En dat zal worden gezongen voor ons. Een gezegende dienst.
We willen nu stil worden voor onze God en ik verzoek u daarvoor te gaan staan. En we beleiden met elkaar. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Mag ik zitten. Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor u. We zingen lied 497. We zullen met elkaar bidden om Gods zegen bij de opening van zijn woord. Laten we bidden. Heer in de hemel, trouwe Vader. Het is bijzonder dat we weer in de kerk mogen zijn. En dat zouden we ook vorig jaar gezegd kunnen hebben, omdat elke dag, elk moment een geschenk van u is. En dat is nog waar ook, maar zeker in deze tijd als we elkaar al een tijd niet gezien hebben en dan elkaar weer mogen ontmoeten. Het is een geschenk van u en we willen u daar heel hartelijk voor danken. Voor sommigen is het wel 4 maanden of langer geleden dat ze hier in de kerk waren. En we merken dan plotseling hoe belangrijk dat toch voor ons is. Die plek waar we anders misschien elke zondag wel kwamen. Waar we dan opeens niet meer konden komen en nu weer wel. En we danken u voor uw goede zorg, voor uw trouw, voor uw liefde, ook voor ons. Ook in de afgelopen tijd. Het ging niet altijd zoals we wilden. En er waren ook eenzame momenten bij, zeker ook voor onze ouderen. Maar we danken u dat we hier weer mogen zijn. Voor uw bewarende en sparende hand. Maar ook uw heel genadige hand. En uw toereikende hand. En uw gekruisigde hand. En vandaag mogen we hier zijn en avondmaal vieren. We doen dat met een klein deel van de gemeente, maar we zijn met elkaar verbonden. We zijn ook verbonden met hen die dat vanmorgen deden en die het vorige week deden. En we zijn verbonden met u. U, de koning van hemel en aarde. Ook de koning van deze wereld. Ook de koning van ons leven. En u deelt uit aan mensen zoals wij. Gewone mensen, nietige mensen, sterfelijke mensen, zondige mensen. En voor die mensen wilde de Heer Jezus naar de wereld komen. Wilde hij zijn leven geven. En mogen wij zelfs brood en wijn ontvangen. Heren, we vragen van u, geef dat het een gezegende dienst mag zijn. Dat we onze aandacht weer mogen richten, te midden van alles, op wie u bent. Niet op wie wij zelf zijn, niet op onze omstandigheden, waar we het uren over kunnen hebben. Maar dat we onze aandacht mogen richten op u, waar we het eeuwen over zullen hebben. En dan denken we aan uw Zoon, onze Heiland, onze Heere, onze Koning, de Prins van de Glorie, Jezus Christus. Zegent u ons zo hier in de kerk en ook thuis als we meeluisteren, meekijken. Geeft u onze gezegende dienst, om Jezus wil, uit genade. Amen.
Ik zal nu wel lezen uit 1 Korinthe 5, vers 18 tot en met 6, vers 2. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken we u, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En als medearbeiders van God roepen wij u er ook toe op de genade van God niet te vergeefs ontvangen te hebben. Want hij zegt, in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord. En op de dag van het heil heb ik u geholpen. Zie nu, is het de tijd van het welbehagen. Zie, nu is het de dag van het heil.
En zalig is hij die voorleest en zijn zij die horen het woord van onze God. Amen. En we hebben dus verder gelezen in 2 Korinthe 5. En vandaag is de tekst, of die woorden uit de tekst, dat we als medearbeiders van God roepen we u er ook toe op. Vers 1, de genade van God niet te vergeefs ontvangen te hebben. En straks na de preek wordt er gezongen, de ware kerk des Heren in hem alleen gegrond. Gemeente van onze Heren, Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hoe kun je nou de genade van God tevergeefs ontvangen? Zoals Paulus dat hier zegt. Misschien denk je wel van, dat kan eigenlijk helemaal niet. Want als je de genade van God ontvangt, dan krijg je die. En dan heb je die. En genade is niet iets wat je verdiend hebt. Dus als je het krijgt, dan heb je het ook gekregen. Dan kun je het eigenlijk ook niet kwijtraken, want werkt de Heilige Geest ook niet onwederstandelijk. Daar zit iets heel logisch in. Maar ja, we weten het, in het leven moet je nog wel eens uitkijken met logica. En zeker in het leven met God. Daar gelden in ieder geval niet altijd de regels van ons gezonde verstand. En Paulus zegt het gewoon. Je moet uitkijken, en we roepen u ook toe op, dat je de genade van God niet te vergeefs ontvangen hebt. En Paulus zegt het zo, dat het inderdaad iets is van, je moet uitkijken dat dat niet iets te vergeefs wordt. En dat betekent dus dat je iets krijgt waar je helemaal niks mee doet. Dat je iets in handen krijgt wat je tussen je vingers door laat glippen. En dan heb je niks meer. Je hebt het gekregen, maar het is net als met het zand aan de zee en aan het strand. Je een tijdje zo dat zand in je handen hebt en je hebt ze zo. En dan zit er niks meer in. Nou, dat herkennen we. En dan gaat het niet alleen over het zand natuurlijk. Maar je kijkt eens terug naar de momenten van je leven. Waarvan je je achteraf nog veel meer realiseert dat het toen anders had kunnen gaan en moeten gaan. Dat je het anders had moeten doen. Misschien we denken allemaal wel eens aan dingen. Als ik dat toen anders had gedaan. Als ik daar toen op af was gegaan. Of als ik toen dat huis had gekocht. Of als ik die en die wat aardiger had behandeld. Als ik toen eens een keer niks gezegd had. In plaats van mijn mond opengetrokken. Dat soort dingen. Nou, je kunt zeggen dat is wijsheid achteraf. Maar ja, soms is het ook echt zo. En kun je jezelf ook wat dingen verwijten. We laten soms dingen en mooie momenten en kansen, gelegenheden, hoe je het ook noemt, door onze vingers glippen. En dat zegt Paulus ook. En hij doet een beroep op die tekst uit Jesaja 49. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen. Zie, nu is het de dag van het heil. Niet gisteren, niet morgen. Althans, van morgen weet je het niet. Het gaat over vandaag, het gaat over nu. En ik herhaal dat maar, dat het vandaag voor u, voor jou een dag is waarvan je niet weet of er een morgen komt, dat weten we niet. We zijn kwetsbare mensen. Als we nou één ding hebben mogen leren en moeten leren in deze tijd, is dat we kwetsbaar zijn. Maar dat morgen, als die dag er is, dat dat ook een dag van heil is. En dat het vandaag dus een dag van heil is. Van genade, van Gods liefde voor jou. Een dag van Gods heil voor jou. Dat is het vandaag. Vandaag is een dag van heil voor u, voor jou, thuis, hier in de kerk. Voor mij. Vandaag? Ja, vandaag. Vergeet het niet. Het kan van alles zijn waar je aan denkt. En waardoor je denkt, wat gaat het toch vervelend in mijn leven. Maar vergeet niet dat het vandaag een dag van heil is. Van genade, van liefde, van welbehagen. Die is er vandaag. Ik sluit niet uit dat het er morgen ook is, maar dat weten we niet. Vandaag. En Paulus benadrukt en hij haalt die tekst eruit. En ja, die profeet Jesaja heeft het over de grote heilstijd van God. En van de komst van de Messias. Als die grote tijd komt, nou Paulus zegt, die tijd is nu gekomen. Laat het niet als zand tussen je vingers wegglippen. En inderdaad, het gaat over nu en vandaag. En Jesaja doelde misschien op een wat grotere tijd, maar we weten allemaal dat je als je zegt van, dat is iets, ja, misschien morgen ook, of misschien volgende week ook, en misschien volgend jaar, en misschien, als ik het beleven mag, over 10 jaar, of over 30 jaar, of over, nou, ja, dat we het kunnen uitstellen. Het gaat over vandaag. Het gaat over vandaag. En zoals die koning Agrippa die tegen Paulus zegt, als die Paulus verhoord heeft en Paulus eigenlijk een appel doet op hem om zijn hart aan de Heer Jezus te geven. Dat die koning zegt, nou, voor deze dag gaan we nu maar weg. Hè? Ik denk er nog wel eens even over na. Nou, dat moet hij nog steeds doen, denk ik. Paulus, die roept die mensen daar in Korinthe tot de orde. En hij zegt, vergeet niet wat voor dag het vandaag is. Een dag inderdaad met een gouden randje. Een dag waarop je zeker mag weten dat God je genadig is. De genade stroomt als een rivier en jij mag erin staan. Hoe komt hij daar nou bij? Nou, we gaan verder waar we vanmorgen gebleven zijn. Dit alles is uit God. Vergeet niet waarom hij deze dingen schrijft. Er was een conflict in Korinthe met mensen die Paulus veel te gewoon vonden. Geen goede prediker. Hij is te weinig zoals zij denken dat goed is. En wat zij goed vinden is dat het in ieder geval goed moet lijken. Je moet iets voorstellen in die tijd om mee te tellen. En in Korinthe was dat blijkbaar sterker dan in andere gemeenten. Maar je denkt van, wat lijkt die tijd op die van ons? Het moet iets lijken. En je moet iets lijken. En je moet iets liken en geliked worden. Nou, en dan gaat Paulus rustig vertellen hoe hij aan het werk is. Niet als iemand, een geweldig iemand. Aardevat ben ik maar, zegt hij. Maar wel iemand met een geweldige boodschap. En voor die boodschap gaat hij en staat hij. Want hij weet dat Christus zijn leven zal beoordelen. Nee, niet zal beoordelen, later nog eens een keer, dat je er nog eens even over na kan denken. Heb ik dit wel goed gedaan, dan moet ik weer een beetje bijstellen. Nee, hij beoordeelt het nu. Er is maar één instantie voor wie hij zich heeft te verantwoorden. En dat is de rechterstoel van Christus, dat is Christus zelf. Dat is logisch, want Paulus heeft niet een eigen boodschap. Hij is niet zijn eigen zender. En hij is niet de zender van mensen. Paulus, een apostel van Jezus Christus. Zo begint hij vaak aan brieven. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus. Nou, altijd weer, ik ben een apostel, een gezondene. Nou, laat ik zo zeggen, een ambassadeur. Ja, en een ambassadeur van Christus. Ja, en een ambassadeur die wordt afgerekend door die minister van Buitenlandse Zaken. Zo werkt dat. Of door de regering. Hè? En de ambassadeur heeft slechts te vertellen wat hem door de regering wordt opgedragen. Dus die ambassadeur die Paulus is, die heeft slechts te vertellen wat hem is opgedragen. Door wat door Jezus hem is opgedragen. En daar mag je hem op aanspreken, zegt hij. Op wat ik van de Heer Jezus heb doorgekregen en wat ik van hem moet doorgeven. En wat is dan die boodschap? Waar is Paulus mee de wereld in gezonden? Nou, daar hebben we het vanmorgen ook over gehad. Hè? Nou, wat vers 14 staat op de vers 15. En 14 en 15. Dat één voor alle is gestorven. En dat hij voor alle is gestorven, omdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Wat is die boodschap? Dat gaat over die boodschap die Paulus zo heel mooi samenvat in 1 Korinthe 1, Jezus, of in 1 Korinthe 2, Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is alles. En wat heeft dat voor consequenties? Dat dat de boodschap is. Nou, daar heeft Paulus het over, dat de manier van lezen en de manier van kijken naar anderen wordt bepaald door wie Jezus is. En die ander is een mens die jij mag beoordelen en die jij mag wegzetten. En waarvan jij zegt, die deugt niet of die deugt wel of die deugt net wat minder dan ik of wat je er ook van maakt. Zo zeg je dat laatste niet, maar je denkt het vaak wel. Een ander is een mens waar Jezus zijn leven voor over had. Waar God zijn zoon voor naar deze wereld stond. De liefde van Christus drinkt mij. Andere manier van naar mensen kijken, naar anderen kijken. Dus de ene consequentie. De andere consequentie is dat je ook anders naar jezelf mag leren kijken. Als God je aanneemt. Als God zijn zoon voor je over heeft. Zo moet ik het zeggen. Als God zijn zoon voor je over heeft. En als God je laat sterven met hem. En laat opstaan met hem. Wat betekent dat? Nou, zegt Paulus, daarom als iemand in Christus is. Is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, Alles is nieuw geworden. God neemt je aan als opnieuw geboren en nog sterker als horend bij het nieuwe wat hij aan het maken is. Je hoort bij het koninkrijk van God dat komt. En een vervolgconsequentie is dat je moet zeggen dat alles, maar dan ook werkelijk alles uit Gods hand komt. Dat God alles in zijn handen heeft, maar dat ook alles uit zijn hand komt. En dat alles van het hele evangelie van God komt. Zijn initiatief is, zijn werk, alles is uit God. Hoe is het dan gegaan? Nou, dat staat in vers 19. Daar staat, God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende en hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Hij heeft ons verzoend met zichzelf door Jezus Christus en hij heeft ons, Paulus en de zijnen, de bediening van de verzoening gegeven. Dat klinkt heel gebruikelijk in de kerk, dat horen we zo. Maar moet je eens goed horen wat hij zegt. Want er staat, God heeft zichzelf verzoend met ons. Door Jezus Christus. Wat staat er dus niet? Nou, er staat niet, God wilde dat het goed kwam tussen zichzelf en ons. Ja, dat is wel waar, maar dat is vers 1. En het is net Psalm 119, dat gaat in de oude bereiding tot 88. Hè? Dat is maar vers 1. Het is veel te mager als je het zo zegt. God wil dat het goed kwam, komt tussen zichzelf en ons. Het is veel te mager als je zo over God denkt, denk je, ja, God gaat veel verder. Er staat ook niet, God heeft onze verzoeningspoging aanvaard. Heeft gezien hoe wij in deze wereld staan en heeft gezien hoezeer we bidden om verlossing. En hij heeft gezien hoezeer we ons best doen voor hem. Nou, die poging is er niet eens, dus laten we dat maar laten rusten. Er staat ook niet, God heeft alles door de vingers gezien. God heeft net gedaan, ach ja, er was wel een probleem. Nee, zo is hij niet. Over gerechtigheid en rechtvaardigheid gesproken. Hij heeft zichzelf met ons verzoend. En dat betekent het meest vergaande wat er is. Waar hij part nog deel aan had. Waar hij geen schuld aan had. Ons verzet tegen hem. En je denkt dan, nou ja, dan wat er gebeurde daar. In die hof van Eden. En dat heeft God gezegd, je mag van alle bomen eten. Maar kijk uit voor die ene boom. En dat Eva zegt, nee, God heeft gezegd dat we van alle bomen mogen eten. Maar van die ene mogen we niet eten, want we zullen. En dan komt het zaad van het twijfel, komt al. Waar hij part nog deel aan had. Heeft God zelf opgepakt om dat geen rol meer te laten spelen. Ons verzet heeft hij zelf opgepakt. Ons verzet. Dat is iets wat je eigenlijk helemaal niet begrijpt. Behalve dan ja, wat je kunt hebben tussen ouders en kinderen. Daar zit het. Hè? Dat je zegt van, nou ja, denk aan die verloren zoon uit die gelijkenis. Wat doet die jongen? Die vraagt de erfenis op. Met andere woorden, pa, ik kan niet wachten tot je dood bent. Schiet eens even op. Schiet je niet op. Geef me je erfenis. En daar gaat hij. En hij maakt alles op. Het is grof gezegd, maar zo was het. En zegt van ja, nou als die jongen ooit moet terugkomen, wat moet er dan niet gebeuren? Nou, dan moet hij wel door het stof gaan, of op die boerderij door de mest kruipen. 10 keer heen en weer en dan nog eens een keer. En dan maar hopen, hè, zoiets. Maar wat lezen we in die gelijkenis? Terwijl die vader het volste recht had om dat te eisen van die jongen. En zijn vader stond op de uitkijk. Dat lezen we dan. Die vader was al lang verzoend met die jongen toen die jongen eraan kwam. Hij zag hem van verre. Er is alle reden om dat contact los te laten. Maar zijn pa staat daar. Wat denk je als je kijkt naar deze wereld? Je zou toch zeggen van God heeft wat moeten overwinnen om zich met deze wereld te verzoenen. Het is niet alleen een wereld van kleine zonden waarin we wel eens dingen doen die niet helemaal goed zijn. Maar die wereld waarvan wij soms al zeggen, hè, als je naar tv kijkt of je leest wat in de krant, dat je zegt, jongen, waar moet het nou naartoe in met deze wereld? Waar gaat het nou heen? Wat is het verschrikkelijk? En het wordt steeds erger. Nou, hoeveel te meer dan hij? Hoeveel te meer dan hij? Het is zijn wereld. En zie, het was zeer goed. Die wereld. Nou, kijk eens om je heen. Kijk eens naar onze problemen die wij hebben veroorzaakt. Als het gaat over milieuproblematiek. Nou, ook over dat virus en al die dingen die er gebeuren. Waar we niet meer uitkomen. Hè? Je ziet die wereld helemaal vastdraaien. En je ziet het onrecht overal. Zijn wereld. En als wij al zeggen, wat verschrikkelijk deze wereld. Nou, dan kun je zeggen, God heeft wat moeten overwinnen. En kijk dan eens naar die tafel. Kijk eens naar Golgotha. Met brood en wijn. Zie het. En hoor wat dat nou betekent. God heeft zich met deze wereld verzoend. God heeft zich met u, met jou, met mij verzoend. Dat grote, grote probleem is er niet meer. Dat is weg. God heeft zich verzoend. En, zegt hij erbij, en hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Hij heeft ons de bediening van de verzoening gegeven. Staat er in vers 18. Hij heeft de bediening van de verzoening gegeven. De uitdeling van de verzoening. Er staat de diaconie van de verzoening. Het wordt uitgedeeld. Dat legt God in de handen van mensen. Hij laat het woord door mensen als Paulus heen. Dat kleine onbetekenende mannetje vonden ze daar zo in Korinthe. Wat heeft hij te vertellen? Nou, dit. Ik heb iets uit te delen. Wat ik ook maar doorgekregen heb. En laat het horen door mensen heen. Daar in Korinthe. Nee, in Dordrecht. In de Zuidhovenkerk. De mensen, die boodschappen. Paulus is niet de boodschap zelf. Hij is maar een boodschapper, uitdeler. Hier in de kerk krijg je het zomaar aangereikt. Nou, en dat werkt Paulus uit. In vers 19. Dat is zo'n mooi vers. Dat al jouw getop weghaalt. Wie maakt het nou goed tussen God en mij? Denk eens over na. Wie maakt het nou goed tussen mij en God? Wie moet dat nou doen? Moet ik dat doen? Ja, ik zou het moeten doen. Eigenlijk wel. Dat is waar. Maar moet ik het ook doen door het te doen? Moet ik er wat voor over hebben? Nou, God was in Christus al bezig met de wereld van toen en de wereld van nu. De wereld van die ander en de wereld van jou. En hoe deed hij dat dan? Nou, kijk naar het kruis. Kijk naar Jezus. En hoe kon hij dat dan? Wat is nou de enige manier om goed met mensen om te gaan? Door hun overtredingen niet toe te rekenen. Vanuit wie God is, liefde. Vanuit wat God drijft, liefde. Wat God uit, liefde. Zond hij zijn zoon. Die alles opruimt wat er in de weg stond en staat. Omdat hij het wil. Uit liefde. En daar is de hele verzoening op gebaseerd. Op dat God het wil. En dat is echt iets anders dan wat de heidenen hebben. En wat er bij ons ook altijd wel in zit. Omdat we natuurlijk ook heidenen zijn. En wij denken van, Ik moet het goed maken. Ik moet dit doen. En ik moet dat doen. En ik moet veel meer op mijn knieën. En ik moet veel meer dat. Ik moet veel meer bidden. En ik moet veel meer Bijbel lezen. Maar je moet van alles veel meer. Dat is waar. Maar dat is het niet. Toen de Israëlieten in de woestijn waren, heeft de Heere God ze... Ja, hoe ging dat? Dan liepen ze daar en toen zeiden ze van ja, nou ja, we zijn nu vrij uit Egypte. Nu is wel de tijd om God te danken en te loven. En als we iets verkeerds doen, dan willen we het ook wel goed maken. Ging het zo? Nou, als ik het zo zeg, dan weet u wel, dat is niet het geval. Echt niet. Als je die wetten van Mozes leest, de wetten van de Heere aan, door Mozes aan zijn volk, dan zie je dat alles van God is. En de mensen zeiden niet van, nou, als je nou een hele grote zonde hebt gedaan, dan moet je een heel groot offer brengen. En als je een kleine zonde hebt gedaan, moet je een klein offer brengen. Dat zeiden de mensen niet onderling tegen elkaar, of tegen zichzelf. Dat zei de Heere God. De Heere God zei, als er nou wat is, moet je dat doen. En als er nou iets groots is, moet je dat doen. En als er iets kleins is, moet je dat doen. Dat zei de Heere God. En hij zei, je moet een tabernakel bouwen. Daar zal ik wonen met jullie. En je moet een altaar bouwen. De mensen zeiden niet, zullen ze een altaar bouwen? Ja, dat zagen ze alle andere volken doen. Die bouwden hun altaren, want zo dachten ze, we moeten onze goden gelijk stemmen gunstig stemmen. Maar God is het die dat neerzet, die naar dat murmurerende volk kijkt en zegt, doe dat nou maar. Breng nou maar dat offer. Dankoffer, vredeoffer, schuldoffer. Al die dingen. Grote verzoendag, dat is niet iets van zullen we het eens de boel eens goed opruimen. Ons huis moet leeg. En ons huis van ons hoofd en ons hart moet leeg. Zullen wij dat eens doen, want dat hebben we wel nodig. Dat is wel goed. Zoals we nu tegenwoordig onze vaste tijd kunnen hebben. Juist heel goed voor je lijf en leden. En voor je geest. Ik zeg, ja, maar daar gaat het niet om. Het is God die dat wil. Niet ons initiatief. Gods initiatief. God vond het nodig. Ik denk dat heel veel Israëlieten het helemaal niet nodig vonden. En misschien wij zelf ook niet. God vond het nodig. Omdat God met hen en met ons wil leven. En zegt Paulus, daar zijn we zelf het levend voorbeeld van. Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Nou, daaraan kun je het zien. En ik denk dat hij bedoelt van, ja, ja, kijk nou eens naar mij. Kijk nou eens naar mij. Over verzoening gesproken. Ik, een vervolger van de gemeente. Inderdaad. Hij heeft die lieve kinderen van God overal vandaan weten te halen. En dan gaat hij op weg naar Damascus. En dan grijpt God hem in zijn kraag. Over verzoening gesproken. Paulus zocht God. Deed het goed voor de Heer Jezus? Helemaal niet. En toch. En wat we dan doen in de zending, zegt Paulus, dus ook in Korinthe, maar ook in Dordt, is dit te doen, ambassadeurswerk. Het gaat niet om ons, maar kijk eens naar onze zender. Dat is Jezus zelf. En Jezus zelf moet horen wat er staat in vers 20. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Het gaat niet om ons. Kijk naar onze zender, Jezus zelf. En Jezus zelf, ja, de gekruisigde, spreekt namens God. En dan zeg ik het verkeerd, hij spreekt niet namens God. Hij smeekt namens God. En niet ik lig op mijn knieën voor hem, mijn knieën stuk te bidden, zodat hij me eindelijk genadig is. Maar hij ligt op zijn knieën voor mij. Hij ligt op zijn knieën voor mij. Alsof Christus, God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. En je denkt, dit heb ik nooit gehoord. Dit is zo vreemd. Maar Paulus zegt, laat het gebeuren. Laat het toe, ontvang het. Laat het je nou wel bekomen. En zeg het tegen jezelf. Als ik vraag naar God. Nou, God vraagt nog veel meer naar mij. Als ik niet vraag naar God. God vraagt wel naar mij. En als ik niet smeek om genade, God smeekt mij wel om genade te mogen geven. En ik hoor het mezelf zeggen. Ik hoor het mezelf zeggen. Nou, en ik denk, ja, maar dat klopt gewoon niet. Dat kan gewoon niet, dat is gewoon niet zo. Dat is niet waar. Ja, misschien als theologie, daar kun je een mooi boek over schrijven, weet je wel. En een mooie verhandeling ook mee. Misschien nog wel een mooie preek, maar is dat nou echt zo? En niet in het algemeen, maar ook zo voor mij. Dat kan toch niet, hè? Dat ik zoek wel eens naar God, maar dat ik denk van, ja, maar hij zoekt nog veel meer naar mij. En dan denk ik van, ja, maar ik heb hem misschien een hele tijd niet opgezocht. En dat ik dan denk, ja, maar hij zocht wel mij. En dan denk je van, ja, is dat nou zo? Dat God mij smeekt om genadig te zijn. Om mij genadig te zijn. Dat is iets waarvan je denkt van, ja, het staat er. En het zal zo wezen, het is zo. Maar zo staat het er en je denkt van, hoe kan dat? Dat kan ook niet. Als er niet had gestaan in vers 21 hoe dat kan. Inderdaad zou ik om genade moeten smeken bij God. Inderdaad zou ik God moeten zoeken. Maar hoe staat het er? Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En je ziet als het ware dit gebeuren. Die zegen van God, zoals Jacob, de zonen van Jozef, zegent. God staat met gekruiste armen, met gekruisigde armen. En hij zegent mij met zijn rechterhand in plaats van Jezus. En hij vloekt Jezus in plaats van mij. Dat staat er. En daarom kan het. En begrijp je nou waarom Paulus zegt, ja, maar nu is het de dag van het heil. Begrijp je dat hij dat zegt? En dat hij ook zegt, ontvang dat nou niet, toch niet te vergeefs. En die Corinthiërs, met al hun mitsen en maren over Paulus, gooiden ze met hem niet Jezus weg. En wij met al onze eigen dingen, onze eigen omstandigheden en wat wij er allemaal van vinden en van mening zijn. En ach, ik weet het allemaal niet. Ontvang het. Niet omdat jij zulke geweldige stappen maakt. Maar omdat je omvergelopen wordt. Door Gods genade. Amen.
Ook vanmiddag mogen we weer het avondmaal vieren. En ik lees daarvoor een gedeelte uit het korte formulier. Geliefden in onze Heere Jezus Christus, hoor hoe onze Heiland in de nacht voor zijn sterven het avondmaal heeft ingesteld. Toen het uur aangebroken was, ging hij aanliggen en de apostelen met hem. En hij zei tot hen: ik heb vurig begeerd dit paascha met u te eten eer ik lijd. Want ik zeg u dat ik het voorzeker niet meer eten zal, voordat het vervuld is in het koninkrijk van God. En hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit en zei: neem deze, laat hem bij u rondgaan, want ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker na de maaltijd, zeggende: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt. Het avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Heere Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw, dat hij voor ons die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven, en voor ons de levendmakende geest verworven heeft. Door die geest die in hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, gelijk de apostel Paulus zegt: omdat het één brood is, zijn wij, hoeveel ook, één lichaam. We hebben immers allen deel aan dat ene brood. Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten we ons nu voor God verootmoedigen en hem met echt geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, u hebt uw enige geboren Zoon in deze wereld gezonden om ons te verlossen van onze zonden. Wij bidden u dat uw geest mag bewerken dat wij ons met echt vertrouwen aan hem hoe langer hoe meer overgeven. En dat hij in ons leeft en wij in hem. Wil onze harten door dit avondmaal troosten en sterken. Laat ons niet twijfelen of u zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij onze Heiland belijden, dat wij onszelf verloochenen, dat wij ons kruis getroost op ons nemen en dat wij in alle nood met opgeheven hoofd onze Heere uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal en ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Heere Jezus Christus. Amen. We willen nu in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen ons geloof belijden. En als dat mogelijk is, dan mag u daarbij gaan staan. En we belijden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand Gods, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten we onze harten opwaarts in de hemel verheffen waar Jezus Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Laat ons er niet aan twijfelen dat wij door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en gesterkt worden als wij het brood en de wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. En eerst mogen de zusters en broeder die voorin zitten, krijgen het brood en de wijn aangereikt. Daarna mag u hier naar voren lopen, vanaf die kant. Eerst deze rij en dan pakt u een stukje brood en u eet een stukje brood en u drinkt een slokje wijn en zet het bekertje daar weer op de schaal. En als die rij klaar is, dan kunt u, of als u kunt dan zo weer teruglopen de bank in. Als u het voordoet, dan ziet iedereen hoe het gaat. Maar brood dat wij breken is een gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen is een gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. God zegen voor jullie. willen Gods naam met dankzegging prijzen. God die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, medelevend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Om in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen, naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God, niet uit werken opdat niemand roemen. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Hem nu, die blijkens de kracht welke in ons werkt, bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. We zullen samen danken. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken u met heel ons hart dat u uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige Zoon geschonken hebt tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij loven u om uw genade dat u ons geeft geloof waardoor wij deze weldaden deelachtig worden en dat u tot versterking daarvan het heilig avondmaal door uw Zoon Jezus Christus liet instellen. Wij bidden u, getrouwe God en Vader, dat u door de werking van uw geest de gedachtenis aan onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de gemeenschap met Christus wilt doen strekken. We danken u voor deze dag. We danken u voor deze zondagen. We danken u voor het avondmaal dat we mochten vieren. Gaat u met ons mee deze wereld in. Geef dat we onze plek weer mogen innemen. Geef ons moed en kracht. Wees ons nabij als we op vakantie gaan. Brengt u ons veilig thuis. Wees u ons nabij als we hier blijven. Wees u ons nabij in alle dingen, in voor- en tegenspoed, bij gezondheid en ziekte, in alle seizoenen van het leven. Wees u met ons en wees u met deze wereld. Geef ons moed en kracht om onze plek in te nemen en niet aan de zijlijn te blijven staan. Geef dat we in navolging van Paulus uw ambassadeurs zullen zijn in deze wereld, om zo het grote van uw liefde voor ieder mens ook uit te delen. Wees u zo bij ons, zegent u uw kerk midden in deze wereld en hoort u ons, barmhartige Vader, om Jezus Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan ben ik nog vergeten om het collectedoel te laten zien. Tenminste, dat laat ik niet zien, maar dat laten jullie zien. Komt dat nog? Of kan dat nog? Dat kan nog. U krijgt dat zo te zien. Uw collecte geld kunt u straks in de pot doen die daar om de hoek in de hal staat. En nog een ding. We hebben vanmorgen gedankt dat Chris weer thuis mocht komen na een half jaar. Hij is zelfs in de kerk. Fijn dat je er bent. En een hele gezegende tijd voor jullie. En als we dit gezien hebben, dan zingen we ons laatste lied. Ik zet mijn treden in uw spoor. Ga daarom heen in de vrede van Christus en ontvangt zijn zegen. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Maar nog even zitten.